Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie van harte welkom in deze eredienst. Ook als u te gast bent, of nu of later met ons meeluistert, van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Hak uit Goudswaard. Organist vanmorgen is Arie Kortleven uit Apeldoorn. Er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte is bestemd voor de wijkas. Deze collecte wordt gehouden bij de uitgangen en bij de koffiehoek. We bevelen alle collectes van harte bij u aan. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar broeder Jan Geden Toom. Deze bloemen worden bezorgd door Sosaius 1. Bericht van overlijden. Gisteren, zaterdag 19 januari, is op 87-jarige leeftijd overleden broeder J.H. Meijer, gewoond hebbende aan de Olmenhof 1 te Sleewijk. De rouwdienst zal op de overlente donderdag 24 januari om 1:30 plaatsvinden in het Sleewijks kerkje. Kerkeinde 31 te Sleewijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Uitslag ambtsdragersverkiezing. Op de gemeenteavond van afgelopen donderdag zijn de volgende 3 broeders gekozen. Voor de vacatures van ouderling Hans Vrijen en Jan Woudstra. Voor de vacature van de diaken Matthijs Smit. Laten we als gemeente bidden voor de gekozen broeders, nu er voor hen een periode van overwegen is aangebroken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozen broeder kunnen voor 7 februari door stemgerechtigde leden van de gemeente schriftelijk toegelicht en ondertekend bij de scriba worden ingediend. De diensten voor Deo Valente zondag 27 januari. Om 9:30 in de Grote Kerk dominee J.P. Kromhout van der Meer uit Zwijndrecht. Om 16:45 eveneens in de Grote Kerk dominee J.C. Schuurman uit Capelle aan den IJssel. Vanmiddag bent u van harte welkom bij de gezamenlijke eredienst voor de opening van de Week van het Gebed. Deze dienst begint om 16:30 hier in de Grote Kerk. De voorganger in deze dienst is dominee Van Veen uit Goringhem. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 21, de versen 1, 3 en 4, zoals vermeld op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 89, vers 1 en vers 7. 89, vers 1 en 7. Ook vanmorgen gaan we samen luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we Psalm 32, vers 1 en vers 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het derde vers, een persoonlijk gebed. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 32, vers 1 en 3, nadat we samen hebben geluisterd naar Gods heilige wet en de samenvatting door onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God en hij spreekt vanmorgen tot ons alle deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult er geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, heeft ons de kern, de essentie van de geboden van de Heer laten zien. Hij sprak: u zult de Heer, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben zoals uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons verootmoedigen en verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe Heere, almachtige God, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. Door onze Heer Jezus Christus mogen we ook vanmorgen van harte zeggen, onze Vader in de hemel. Wat een enorme zegen dat we zo als uw gemeente samen mogen komen in alle vrijheid in die kerk. Om ons te stellen onder uw woord. Heere, wat een wonder dat u ook vanmorgen het woord neemt. U had alle recht om het zwijgen ertoe te doen. En ons te laten gaan in onze lege wegen, in ons ijdele bestaan. Maar vanuit uw liefde en bewogenheid neemt u het woord om ons te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ons te roepen uit het leven van zonde en ongerechtigheid tot kinderen van God. Heer, en we bidden voor elkaar zoals we hier staan en zitten. We zijn met allerlei gevoelens en ervaringen uit allerlei achtergronden in de kerk gekomen. Sommigen in de bloei van het leven. Het leven en de wereld lacht hen tegemoet. Anderen in middelbare leeftijd, vaak druk met van alles en nog wat. Weer anderen in de avond van het leven. Dat de zondag een soort uitje ook is. Het doorbreekt de stilte van ons bestaan. Heer, we zijn allemaal zo verlegen om het werk van uw Heilige Geest. Dat u heel persoonlijk het woord neemt en het plant in onze hart. Dat we mogen ophoren, alsof we het nog nooit gehoord hebben, de woorden van eeuwig leven. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, we bidden voor alle kerk. Hier in deze plaats, omgeving, ons land, ja wereldwijd. Alle plaatsen waar uw woord open gaat. Waar uw gemeente samenkomt. Zegen uw gemeente. Bouw uw kerk, heren. Bewaar uw kerk bij uw woord. Geef haar de moed om ook of juist in deze tijd onverkort uw naam te belijden. Vast te houden aan het woord van het leven. Wat het ons ook zal kosten. Dat we zo in getrouwheid mogen zijn zoals die gemeente waarvan u zegt, ik weet waar u woont. Je bent klein van kracht, maar je hebt mijn woord bewaard. Bid u, Heere, voor iedereen die vanmorgen een taak heeft in de dienst. De organist, de koster, broeders van de kerkenraad. Allen die voorbeden doen in de dienst en voor de dienst. Geef ons met elkaar dat we uw stem mogen horen. Ons hart aangeraakt mag worden door uzelf. Dat we straks weer anders, vernieuwd, bekrachtigd de kerk uit mogen gaan. En dat ook van ons gezegd mag worden, dat aan ons te merken is, dat we bij de Heer Jezus geweest zijn. Geef dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen het evangelie openen. We doen het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen hoofdstuk 5. Vers 1 tot en met 8 en vers 19 tot en met 27. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 5, we beginnen te lezen bij vers 1. Dan luidt het woord van onze God. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, die werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En dat was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. En wanneer het water in beroering gebracht wordt, en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. We lezen verder bij vers 19 tot en met 27. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat de vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren, zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, die eert de vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En kom niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem ook macht gegeven om het oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Tot zover het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Als inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 103, vers 1, 3 en 5 in de Nieuwe Berijming. 103, vers 1, 3 en 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het druk in Jeruzalem? Veel Joden hebben zich verzameld om een van de grote feesten voor de Here te vieren in Jeruzalem. In de drukte van het bestaan, ook toen al, hebben ze vrijgenomen, tijd kunnen vrijmaken voor de dienst aan de Heer. Niet dat ze er allemaal zoveel zin in hadden, dat niet. De een wellicht al zuchtend, de ander met verlangen in het hart. Het was toen, net als nu. Sommigen komen met verlangen in de kerk, anderen omdat het moet. Sommigen zien er naar uit naar de zondag, anderen zien er tegenop. Jonge mensen, ik hoop dat je het fijn vindt om naar de kerk te gaan. Zomaar even een plaatsje in de week gereserveerd om met de allerbelangrijkste dingen van je leven bezig te zijn. Grote massa's mensen trokken toen naar Jeruzalem en gaan door die prachtige poorten van die stad de stad in. Nou, iedereen die wel eens in Jeruzalem geweest is, weet dat dat een bijzondere ervaring is. Zullen we vanmorgen nou gewoon eens meegaan en bij een van die poorten gewoon eens gaan kijken? Je weet pas echt wat het is als je er geweest bent. Ga nou gewoon in gedachten mee door het prachtige land Israël zo naar de schaapspoort. Een poort die gerenoveerd is in de tijd van Nehemia. En misschien denk je, ja maar hoe komen ze er nou bij om die poort de schaapspoort te noemen? Nou, dat ligt, dat komt omdat er bij die poort je het geluid van allemaal schapen hoort. Je zou als het ware zeggen, dit is de plaats waar de schapen zijn. Hoe komt dat? Nou, u weet dat de Joden, als ze naar de tempel gingen, de Heere een offerdier mee moesten brengen als verzoening voor hun zon. En velen moesten van ver komen uit het noorden en Galilea. En dan was het zo'n gedoe om dat beest de hele tijd mee te slepen onderweg. Dus kochten ze die vlakbij of net in Jeruzalem. Nou, hier bij die schaapspoort, daar worden de schaap en de lammetjes verkocht. Moet je eens even aan je voorstellen, je komt daar aan vanuit de drukte van je bestaan en je hoort al dat geblaat van die schapen bij die poort. Nee, het is niet zoals wij nu naar een weiland kijken en een winters landschap en zo in alle vredigheid die schaapjes ziet lopen. Die mogen daar rustig grazen. Maar deze schapen, het is één grote confronterende prediking. Die schapen die staan daar voor jou. Die schapen staan daar om straks geofferd te worden voor jouw zonde. Direct het aanzicht van die schapen is een confronterende prediking. Jij bent schuldig. Ook al heb je de wet proberen te houden, je redt het niet. Want je bent een zondaar. Of je nu een hele nette Jood bent of een iets minder nette Jood, je bent schuldig. Of jij zal zelf de straf moeten dragen, of een ander. Ja, straks zal de Messias komen, dat heeft Jesaja gezegd. Hij zal om onze ongerechtigheden verwond worden. Maar er komt een moment, ook tijdens dat feest, als je naar de tempel moet gaan om te offeren, dat je je hand moet leggen op de kop van een van die lieve diertjes. En dan staat er in de wet dat je op die kop moet duwen. Jouw zonden moeten als het ware overgedragen worden op dat dier. Dat dier moet sterven in jouw plaats. Je zal zien dat het mes door zijn keel gaat. Het is of hij, of jij. Nou, dan is die gang naar de tempel opeens niet meer een frivool uitje. 3 keer per jaar. Het is helemaal niet eenvoudig om naar de tempel te gaan. Alles ruikt naar gebrand vlees. Alles ruikt naar de toorn van God over de zonde Zo is het ook echt niet eenvoudig om naar de kerk te gaan, dat besef ik me al te goed. Het is helemaal niet fijn om radicaal gezegd te worden, je bent een zondaar en je kan jezelf niet redden. Maar de andere kant, wat kan het bevrijdend zijn, en dat gun ik u vanuit het diepst van mijn hart. Wat kan het bevrijdend zijn wanneer je door die confrontatie op de knieën gaat. En zeg, oh God, u hebt gelijk. Het is inderdaad waar. Ik ben een zondaar tot op het bot. Vergeef mij. Wanneer je door de prediking van het evangelie die heerlijke bevrijdende woorden mag horen. Ga heen, mijn zoon, mijn dochter, je zonden zijn je vergeven. Gemeente, dat is het allergrootste, het allerheerlijkste wat je ooit in je leven kan ontvangen. De vergeving van je zonde. En dat gebeurt in de kerk. Ik hoop en ik bid dat je daarvoor vanmorgen gekomen bent. Dat als achter al die andere dingen, goede gewoontes en zo, dat dit erachter zit. Ik kom voor verzoening van mijn zonde. Om God te ontmoeten voor het eerst of weer opnieuw. Als het ware je hart uit te storten aan zijn hart. Je zonde te beleiden, verzoening te vinden. Maar wat nu, als je niet naar de kerk kan? Kinderen, wat nu als het niet lukt om naar de kerk te komen? Als je al jaren ziek ligt en er geen hoop is op verbetering? Wat nu als je inmiddels al je vrienden bent kwijtgeraakt? En je ligt te wachten op je hopeloze einde. Je ligt wel in de buurt daar van die tempel. Je hoort de schapen blaten. Maar jij kan niet mee. Jij ligt dan maar. Zullen we eens bij één iemand gaan kijken? Je moet het gezien hebben. Wil je weten wat het is? Het is een man die ziek ligt in een soort ziekenhuis bij de schaapspoort. Een heel bijzonder ziekenhuis, niet waar kundige artsen rondlopen, geen academisch ziekenhuis, maar een plaats waar mensen vertrouwen op de kracht van God. Een kuuroord, zouden we heden ten dagen zeggen. Waar eens in de zoveel tijd de Heere een geneeskrachtende werking aan het water geeft, en degene die het eerst dan in het water is, is genezen. Aan welke kwaal hij ook leidt. Of dat het nu een gebroken arm is, of een uitgezaaide kanker. Hij is genezen. Voor velen heeft deze plaats al genezing gebracht. Maar bij deze man zijn ze allemaal een net voor hem geweest. Deze man heeft alleen nog maar pech gehad in zijn leven. Jawel, hij ligt op de goede plaats. Hij is vlakbij de genezing. Maar steeds zijn het anderen die hem net voor zijn. Wat die man heeft, dat weten we niet. Een soort verlamming of algehele zwakte. Eén ding is zeker, hij kan niet snel genoeg in het water komen. En jongeren, weet je hoe lang dat hij hier ligt? Ja, zegt iemand, dat weet ik wel, van de zondagsschool. Dat is 38 jaar. Dat is heel snel gezegd, maar weet je hoe lang dat is? Hoeveel dagen dat zijn? Kijk, als jij ziek bent, wat duurt een week dan? Soms lang, of 2 weken. Ben je wel eens een maand ziek geweest? Of een paar maanden? Nou, dan kom je al gauw in de problemen, op allerlei gebied. Misschien is er hier iemand wel eens die is een jaar ziek geweest. Maar deze man die ligt hier al 13.870 dagen ziek. Dat is duizelingwekkend lang. Dat is iemands totale carrière tijd. Onvoorstelbaar. Gemeente, als je niet weet wat een langdurige ziekte is, heb je geen notie van waar deze man allemaal doorheen gegaan is. Wat voor crisissen. Een leven zonder hoop. Zonder verwachting. En inmiddels ook zonder vrienden. Ziekte maakt eenzaam. Zullen we nou eens bij hem gaan kijken? We zijn nu toch op het feest, vlak bij de tempel. En wat kun je nu beter doen op de goede feestdagen dan goed doen? Is een keer op ziekenbezoek gaan. En weet je wat, jongeren? Stel je voor, we zijn nou bij hem en we zien dan dat water bewegen. Dan grijpen we hem en dan jonassen we hem de zooi. Wat zou het heerlijk zijn als wij die man naar beet konden pakken en direct het water in konden drukken. Ziekenbezoek is niet makkelijk, hè? Daarom hebben velen een hindernis, een soort blokkade om bij een zieke op bezoek te gaan. Wat moet je nou gaan zeggen? Wat moet je nou doen? Terwijl je helemaal niks hoeft te zeggen bij een ziek. Alleen maar luisteren. Een beetje liefde geven. Lekkers meenemen. Zul je niet laten hinderen om goed te doen door angst en blokkades in je hart? Wat een zegen als je voor iemand die weinig heeft, één keer per week, één keer per maand misschien, gewoon even je gezicht laat zien. Ik ben zelf heel ziek geweest. Maandenlang. Bijna een jaar. Wat is het dan heerlijk als er gewoon iemand een beetje liefde komt geven. Hoeft niet veel te zeggen. Gewoon even, we vergeten je niet. Nou, laten we dat vanmorgen doen bij deze man. Nou willen we net een keer goed doen en dan zien we dat het niet uitkomt. Hij is al bezet. Er is al iemand op bezoek. Er is al iemand die op dit grote feest het goede voorbeeld geeft om goed te gaan doen. Het is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij maakt gebruik van het feest om Gods barmhartigheid te laten zien. Gemeente, weet je wat ik ontdekt heb? Dat de feesten voor de Heer zoveel diepgang geeft. Dus als er nu een feest is, straks krijg je heel de tijd van Pasen, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaardag, Pinkster. Dat je niet denkt van wat kan ik er allemaal uitslepen, hoe kan ik zoveel mogelijk eten en drinken. Maar aan wie kunnen wij goed doen? Moet je afvragen. Hoe kunnen wij op dit feest iets van Gods barmhartigheid laten zien? En dan ga je die feest opeens heel anders beleven. Dan is het niet meer voor jezelf, maar voor de ander. En dat is een zeer krachtig getuigenis. Gewoon, als je een stoel over hebt aan tafel, waarom zou daar niet een eenzaam iemand mogen zitten? Het geeft zoveel dynamiek en rijkdom in je gezinnetje als de Heer je dat gegeven hebt. Kijk hoeveel je goed kan doen, zomaar in alle eenvoud. En zo laten we zien wat christen zijn is. Nou, Jezus heeft deze man uitgezocht om goed aan hem te doen. Waarom hij? Waarom heeft Jezus deze ene man tussen al die andere mensen daar in Bethesda uitgekozen om bij hem op bezoek te gaan? Nou, dan moeten we weten dat de achtergrond van het evangelie naar Johannes, dat het is dat Johannes zegt, schrijf nooit zomaar wonderen. De wonderen in het Johannes-evangelie zijn tekenen van het koninkrijk van God. Dat kun je zien. In Johannes 2 maakt Jezus van water van de wet, de water van de reiniging, de wijn van de vreugd. Om niet gratis. Johannes 3 wordt de genezing door het zien op de koperen slang op ultieme wijze door Jezus vervuld door dat hij zegt, kijk maar naar mij, wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. In Johannes 4, de Samaritaanse vrouw, laat Jezus zien dat zijn waarheid echt vrij maakt. Dat breekt de banden van de ongerechtigheid. Kom, zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. En in Johannes 5 doet Jezus een teken om ons te laten zien dat er voor iedereen hoop is. Voor de meest ellendige, al heb je al 38 jaar een hopeloos leven geleid. Als Jezus erbij komt en erin komt, is er hoop. Zullen we het even dichtbij halen vanmorgen? Het gaat natuurlijk ook over ons leven. Misschien herken je je wel in deze man. Iets van moedeloosheid. Hopeloosheid. Al zo lang probeer je af te komen van de zonde. Je hebt al zo vaak gezegd, oh God, vanaf nu ga ik het beter doen. Ik ga mijn best doen. Misschien nog wel goede voornemens gehad. In januari. Al zoveel keer beloofd die ene zonde die je zo beschaamd maakt, nooit meer te doen. Al zoveel pogingen gedaan om je wereldse hart beter te maken. Hoe harder je het probeert, hoe minder dat het lukt. Anderen hebben hetzelfde praktische probleem als deze man. Ze zijn wel in de buurt van God, maar ontmoeten hem maar niet. Ze zijn wel op de goede plaats in de kerk, horen de verkondiging van het evangelie, maar er is een soort barrière. Anderen zien ze voorgaans soms mensen van buitenaf uit andere culturen. Ze horen het evangelie, geloven in de Heer Jezus, belijden zijn naam, worden rijke getuigen van het evangelie en zij, ze verslijten de ene kerkbank naar de andere, blijven wachten. Laten we eens kijken hoe de Heer Jezus met ons om wil gaan. Vers 5. En daar lag een man die 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En hij wist dat hij een lange tijd ziek was. De naam van deze man is genees bekend. Een man zonder naam, zonder identiteit. En Jezus gaat bij hem op bezoek. Weet je waar je van hiervan mag leren? Dat terwijl iedereen over je heen kijkt, iedereen net voor je voeten het water in schiet, je schijnbaar vergeten bent door God en de mens, je in het oog van Jezus bent. Hij ziet je. Hij kent je tranen. Hij kent je worsteling en je moedeloosheid. Nou, en nu we toch hier zijn, nu gaan we gelijk van Jezus leren hoe dat je je moet gedragen op ziekenbezoek. Want dat is best moeilijk. Wat zeg je? Wat zeg je niet? Voorzichtigheid. Rust. Nou, eens kijken wat Jezus tegen hem zegt. En Jezus zag hem liggen, vers 6, omdat hij wist dat hij lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? Hij zegt niet wat erg voor je, wat ben je een zielig mens? Wat zul je het wel moeilijk hebben? En wat zijn die mensen gemeen dat die je allemaal in de steek hebben gelaten? Dat zouden wij misschien doen. Een beetje zelfmedelijden aankweken. Maar Jezus zegt hier, wil je wel gezond worden? Nou, als ik dit ooit in mijn gemeente zou doen, dan zouden ze zeggen, dat is de grootste pastorale blunder die dominee Haak ooit gemaakt heeft. Dat zeg je toch niet? Je zegt toch niet tegen iemand, wil je gezond worden? Of zijn we een beetje te snel in ons oordeel? Want Jezus stelt hier een vraag. En het is wel de Heer Jezus die aan het woord is. Hij begint hem niet te beklagen. Hij voelt niet zijn zelfmedelijden. Laten we die vraag van Jezus ook maar eens even aan onszelf stellen dan. Wil je gezond worden? Wil je echt verlost worden? Wil je echt van je zonde af? Of ben je er heel stiekem aan gehecht geraakt? Geven die zonden je nog zoveel kick en plezier, dat je er toch stiekem niet vanaf wil? Als je niet verlost wilt worden, word je niet verlost. God verlost je niet van datgene waar je niet vanaf wil. Hij verlost je niet van je vrienden, wel van je vijanden. Wilt u verlost worden? Ja, maar God, u moest weten hoe dubbel het is. De ene moment dan wil ik het wel, dan schreeuw ik het uit met alles wat in mij is. En de andere moment dan wil ik het ook niet. Vertel het hem. Vertel het hem maar gewoon. Net als die tollenaar daar achter in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Meer kon hij niet uitkramen. Dat was alles. Met alle dubbelheid die erin zit. Maar hij ging wel uit gerechtvaardigd. Weet je, als er één is die dat probleem van die dubbelheid op kan lossen, is het Jezus wel. Hij kwam niet voor rechtvaardig. Hij kwam niet voor lievertjes. Hij kwam voor godloos. Voor tollenaren, hoeren, zondaar. Degene die zo verslingerd zijn aan de zonde, dat ze er bijna verliefd op zijn. We gaan terug naar die man. Hij geeft antwoord op de vraag van de Heer Jezus. Of geeft hij helemaal geen antwoord? Draait hij er een beetje omheen? Want Jezus vraagt een hele directe vraag. Wil je gezond worden? En die man die begint te klagen. Kijk maar wat hij zegt. Mijn Heer of Heer of Meneer, hoe hij het ook vertaalt. Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. En wanneer het water in beroering gebracht wordt terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je moet zeggen. Ik heb geen mens. Ik heb niemand meer over. Dat is vaak ook het gevolg van een langdurige ziekte. De eerste tijd dan stromen de kaartjes en de mailtjes en de appjes nog wel binnen. Maar na een paar maanden. Natuurlijk ook één grote aanklacht voor het volk Israël. Als we zo omgaan met zieken. Terwijl de priesters vlakbij zijn. Degene die Gods barmhartigheid moeten laten zien. De handen van God. Ik heb geen mens. Zeg jongeren. Weet je hoe eenzaam de zonde maakt? De dienst aan de wereld, de zonde en de duivel maakt je tot diep eenzame mens. Als je hele leven draait om ikke, 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 blijf je ook alleen met ikke over. Kijk maar naar die jongen in Lucas 15 die zo nodig die bloemetjes buiten moest zetten. De wereld in. Doen wat hij wilde. Toen zijn portemonnee nog vol zat, had hij voor een hele tas vrienden, zou je kunnen zeggen. Maar toen zijn geld op was, waren ook zijn vrienden op. We gaan eens even kijken bij wat die man zegt. Hij begint te klagen. Dat terwijl hij komt, hij doet dus wel een poging, dat die anderen net voor hem het water ingaan. Ze graaien om zo te zeggen de genezing voor zijn slappe voeten weg. Je kan natuurlijk zeggen, man, klaag niet zo. Je moet niet klagen. En daar hebben we een mooi rijmpje voor, hè? Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat is echt zo'n semi-christelijke uitspraak. Waar hij vandaan komt, ik heb geen idee, maar hij is zo godloos als wat. Hij komt niet uit de Bijbel. Het is net zo'n uitspraak die een van die vrienden van Job had kunnen bedenken. Het lijkt heel erg christelijk. Het lijkt alsof het precies zegt wat God bedoelt, maar het zit er volledig naast. Mogen we niet klagen? Het zou toch een ramp zijn als je die klacht in moet slikken en van binnen verbitterd wordt? Het gebeurt vaak. We hebben in de Bijbel een heel boek om te klagen, de klaagliederen. En als je wil leren klagen, pak dan de psalmen er één voor één bij. Er wordt wat geklaagd in de Bijbel. Maar wel tegen de goede persoon. We moeten met onze klacht op de goede plaats komen. Weet je wat het probleem is met ons klagen, gemeente? Dat we over de verkeerde dingen klagen tegen de verkeerde persoon. We klagen over mensen, over anderen. Maar wat een wonder als je gaat leren klagen over jezelf bij God. Psalm 51, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zie, ik ben een ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. In klaagliederen zegt Jeremia, die geeft ons de toon. Klaagliederen 3. Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen vanwege zijn zonde. Laten we onze wegen onderzoeken. En laten we terugkeren naar de Heere. Laten we met onze handen onze harten opheffen tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. Wanneer we zo klagen tot God, gemeent, dan hebben we een horend oor te verwachten. Dan hebben we een God die hoort. Hij hoort die klacht. En hij verhoort hem. Jezus, die neemt actie. Als die man zijn klacht uitgestort heeft voor de voeten, dan reageert Jezus ook niet op zijn klacht. Maar geeft hem een opdracht. Kijk maar mee. Vers 8. Sta op. Neem uw lichtmat op. En ga lopen. Hier in dit ziekenhuis van Bethesda, teken van Gods barmhartigheid, klinken goddelijke autoriteitswoorden. Woorden vol autoriteit. Sta op. Jezus is namelijk niet gekomen om ons te beklagen, maar om te redden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hoe redt hij? Door ons te roepen. Tot de orde te roepen. Dat is heerlijk als dat in je leven gebeurt. Als je een keer flink tot de orde geroepen wordt. Wat heb je dat als jongere en kind ook nodig. Maar niet minder als volwassen. Dat iemand je als het ware soms bij de kladden valt en zegt, nu is het klaar. Dat doet de Heer ook. Hij roept met gezag en met kracht. Sta op. Die Engelsen vertalen dat zo prachtig met arise. Sta op uit je zonde. Sta op uit het leven zomaar voor het vaderland weg. Sta op, word wakker. Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Het heeft iets in de betekenis van het woord wat betekent opstaan uit de dood tot het leven. Hierin zit het geheim voor ons. Ook tot ons, zegt Jezus. Sta op. Volg mij. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open. Geloof in mij. En je zal leven. Kijk, wanneer we net als die man naar onze omstandigheden kijken. Heer, ik heb al 38 jaar niet gelopen. Hoe kunt u dat nou vragen? Mijn spieren doen het niet meer. Mijn botten zijn zwak geworden. Mijn pezen zijn gekrompen. Kan ik niet beter wachten totdat ik aangesterkt ben? Heer, ik hoor uw roepstem wel, maar ik kan toch niet zomaar komen? Ik moet toch eerst wat veranderen? Ik moet toch eerst een geestelijk mens worden of zo? En daarbij, als ik opsta, dan moet heel mijn leven veranderen. Dan ben ik niet meer diegene die altijd zijn hand op kan houden. Die altijd kan zeggen, ja, het is niks in mijn leven. Het wordt ook niks. Dan moet ik zelf aan het werk verantwoording nemen voor mijn leven. Discipel worden. Stil toch. Luister. Als Jezus zegt, sta op. Heb je slechts één keuze. Maar je hebt er twee. Maar één die tot het leven leidt. Dat is opstaan. En tot Jezus gaan. Zelfs al zit je met die jongen uit Lucas 15. Tussen de varkens in de modder. Met je zootje van je bestaan. Je hele vergooide leven. Je stinkende leven. Waar je je navel schaamt. Wat zegt hij? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Doe nou hetzelfde. Hoe weet je nou dat je welkom bent bij Jezus? Dat hoor je zo. Deze man die geeft ons het voorbeeld. Op de machtswoorden van Jezus ontvangt hij de gezondheid en de moed om op te staan. En hij wil naar de tempel. Dat lees je verder in het hoofdstuk. Als hij eenmaal kan lopen, dan weet hij niet hoe snel dat hij moet lopen naar die tempel. Mooi, hè? Om God de eer te geven. Tweede punt. Hoe weet ik zo zeker dat als u op zult staan en tot Jezus zult gaan, dat hij u niet weg zal sturen? Omdat Jezus het zelf zegt. Lees maar mee. Vers 24. Voorwaar, voorwaar. Daarmee zweert Jezus als het ware. Amen, amen. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, komt niet uit in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Ja, maar God, ik ben dood in zonde. Luister. Voorwaar zeg ik u, de tijd komt, is nu en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En wie hem horen, zullen leven. Kijk, dat is nu geloof. Geloven is stoppen met al je redeneringen, stoppen met al die schijnbaar geestelijke overwegingen en je storten aan de voeten van Jezus en zeggen, hier ben ik, met heel mijn zoontje. Ja, maar zegt iemand, dominee, weet je hoe eng dat is? Dat weet ik maar al te goed. Toen ik 19 jaar was, werd ik bijna gedwongen door een predikant om tot Jezus te gaan. En ik vond het doodeng. Ik had een heel dubbel leven achter de rug. Vuil en vies. Aan de andere kant wel netjes in de kerk. Zondag dan. En dan tot Jezus gaan. En ik wist, hij ziet alles. Voor hem hoef je geen mooie vrome smoesjes te hebben. Hij kijkt dwars door heel je leven heen. En ik vond het doodeng om tot Jezus te gaan. Ik dacht, als ik tot hem kom, dan wrijft hij me ze één voor één onder de neus. Maar toen ik eindelijk door de knieën zakt en mijn hele verzondigde ravage aan zijn voeten neerlegde, ik zeg, oké, Heer Jezus, ik vertrouw dat u ook voor mij aan het kruis bent gegaan. Toen gebeurde er niks. Ik vond dat heel vreemd. Ik dacht, waarom zegt hij nou niks terug? Waarom hoor ik niks? Later heb ik het ontdekt. Het staat in Zefanja. Zefanja 3 vers 12. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Kijk, die God die doen we nu. Dat is de God aan wiens voeten je hele leven nu uitstort. Die je niet één voor één nog eens gaat zitten peuren in je zonde. Die er niet een vergrootglas op houdt, maar die zwijgt in zijn liefde. Wat is dat al heerlijk als je bij mensen, als je iemand excuus aan moet bieden of vergeving moet vragen, dat je gewoon een arm om je heen krijgt en zegt, het is wel goed, jongen. Nou, zo doet de Heer ook. Hij zegt, we hebben het er niet meer over. Verzoen het, ik neem het weg. En hij die onze zonde verzoent, heeft het geladen op zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Hij zweeg tegen hem niet in zijn liefde, maar stortte zijn volle toorn op hem uit, toen hij daar in de hof van Gethsemane rondkroop. Daar is hij belast en beladen met de toorn van God over de hele zonde van de hele wereld. Onvoorstelbaar. Hij moest ondergaan in onze eenzaamheid. Verlaten door de discipelen, verraden door een vriend. En zelfs voor hem ging de hemel op slot. Mijn God, waarom hebt u mij verlaat? Over klagen gesproken. Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Hoor je zijn klacht aan het kruis? Daarin besterven toch al onze klacht. Dank u, lieve Jezus, dat u dit ook voor mij hebt gedaan. Ik was dood in zonde en misdaden, maar u gaf mij het leven. En nu heb u vanmorgen twee keuzes. Of je laat die ene zieke man je tot voorbeeld zijn. En je zegt, ik sta ook op. Het is vandaag een breuk in mijn leven. Voor de eerste keer of weer opnieuw. Ik bekeer me. Ik gehoorzaam. Vertrouw erop dat wat Jezus zegt. Die zijn woorden met daden heeft bekrachtigd door aan het kruis te gaan voor vijanden. Ik vertrouw erop dat hij ook de rest van mijn leven mij zal dragen. Van dag tot dag. Hier is mijn leven. Tot geloof komen, gemeente, is niks anders dan stoppen met vechten tegen God. En stoppen met weglopen voor God. Tot slot zegt de apostel Johannes in 1 Johannes 5. Wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie niet God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de zoon van God. Amen. Gemeente, we zingen samen Psalm 146, vers 3, 6 en 8. 146, vers 3, 6 en 8. We gaan samen de heren danken en voorbeden doen. We doen voorbeden voor mevrouw H.J. Reinen-Pols. Zijn grote zorgen rondom haar gezondheid. Voor broeder Wedenboer. Vanwege benauwdheid en andere klachten opgenomen in het ziekenhuis. Een operatie en verder behandeling is gezien zijn ouderdom en lichamelijke omstandigheden niet mogelijk. We wensen hem nu het levenseinde heel dichtbij is, Gods kracht en nabijheid toe. Voor hem gaan we ook bidden. We bidden voor de gekozen broeders, voor het beroepingswerk, de aanstelling voor een organist, voor alle betrokkenen onder leiding en de hulp van de Heilige Geest. Zuster Carmen Melisand uit onze wijkgemeente is onlangs bevestigd als predikant in de PKN boven Hardingsveld. We wensen haar veel zegen toe in haar arbeid. We bidden voor de vervolgde christenen. Er is een nieuwe ranglijst gepubliceerd. We bidden voor onze broeders en zusters van de vervolgde kerk, dat ze mogen ervaren dat God is die voor hen leeft en hun lijden kent. We bidden ook voor de rouwdragende families, de familie Polak, familie Van Wijk en de familie Meijer. Zullen we samen de heren danken en bidden. O God van alle genade en vertroosting, we komen naar u toe, nu we van u geleerd hebben wie u bent. Met innerlijke barmhartigheid bewogen over de meest hopeloze mens, ons. We hebben geleerd hoe dat u met ontferming naar ons omziet. Waar dat we ook beland zijn, hoe ons leven ook gelopen is. Hoeveel zonden we ook gediend hebben. U roept ons, arise, sta op. Neem je lichtmat op. Sta op van datgene wat je tot nu toe bescherming en identiteit gaf. En ga, loop. En als u die opdracht geeft, geeft u ook de kracht om eraan te gehoorzamen. Door uw Heilige Geest. We danken u, Heer, dat u van geestelijk doden levende mensen maakt. Van degene die naar het vlees leven, maakt u mens die naar de geest gaan leven. Van godsdienstige mens, mensen die leven van het ene offer tot verzoening. Ja, u ontneemt ons alle hoop op roem voor onszelf. En zegt apostel Paulus, laat iemand die dan wil roemen, roemen in de Heer. U werkt op uw eigen eer aan, Heren. En dat bent u waard. Dat willen we vanmorgen ook doen. Uw naam prijs en lof. U die grote God die toch zo'n klein en zwak, kwetsbaar mens bent geworden. Heer Jezus, u hebt de hemel verlaat. De houding van een slaaf aangenomen. Ja, zelfs de slavendood voor ons gestorven. Maar u bent opgestaan. In goddelijke autoriteit. Arise, u stond op uit de dood en heeft al onze zonden achter u gelaten in het graf. En u bent u de koning op de troon naast de Vader. Verwacht u, Heer Jezus, dat u terugkomt naar uw belofte. U hebt het gezegd, ik zal terugkomen op de wolken van de hemel. Alle ogen zal mij zien. Heren, kom alsjeblieft vandaag terug, of misschien morgen. En als u uitblijft, omdat u zo met innerlijke ontferming bewogen bent over deze wereld, zoals de apostel Petrus ons leert, dat u niet wil dat enige verloren gaan, maar allen tot de erkentenis van de waarheid komen, houd ons dan vast. Dat we niet in slaap zullen vallen, maar waakzaam zullen zijn. Uw komst uit de hemel verwachten en in die tussentijd goed doen. Met barmhartigheid bewogen over onze kwetsbare naast. Niet afwijzen, maar heenwijzen. Een hand en een voet zijn. Juist voor hen die geen mens meer hebben. Heren, we dragen vanmorgen aan u op de rouwdragende families. We hebben een geliefde verloren aan de dood. Wilt u hen bijzonder nabij zijn? Geef dat ze hun hulp en troost bij u mogen zoeken en vinden. We bidden voor de ernstig zieken die we genoemd hebben bij naam. Sommigen op de rand van de dood. Heren, ontfermen zich over hen. Geef dat als ze de toevlucht nog niet tot u genomen hebben, dat ze dat direct zullen doen. Zodat ze in vrede mogen heen gaan en zij die u kennen. Heren, die sterven niet meer echt, zo leert u ons in uw woord. Die gaan slapen. Ontslapen zoals u dat ons leert. Om hun ogen te openen in de eeuwige gelukzaligheid. Wat een wakker worden is dat. Heren, geef dat ze het niet moeilijk zullen hebben. Behoed hen voor de bestrijdingen van de duivel. Bidden voor degene die gekozen zijn tot de ambten van ouderling of diaken. Heren, wilt u er doorheen spreken tot hun hart. Dat het niet een menselijke afweging zal zijn die we met ons verstand maken, maar een geestelijke die we op onze knieën maken. Voor uw aangezicht. Wilt u zo uw gemeente bouwen. Ook het beroepingswerk leggen we in uw handen, Heren. Wilt u de kerkraad daarin zegenen, eensgezindheid geven steeds weer, de juiste houding leren vinden, de juiste woorden spreken en ook verzwijgen. Geef ze wijsheid met goddelijk licht bestraald, zodat uw gemeente gebouwd mag worden, ook in de komende jaren. Heren, wilt u zich ontfermen over deze stad, over allen die verdwaald zijn, ver van u vandaan. U weet ze wel te vinden. Roep ze tot een leven in u. Bidden voor Carmen Medisant, die haar taak heeft opgepakt in Hardingsveld, wilt u haar zegenen en tot grote zegen stellen. Bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Wees haar nabij. Geef hen uw genade om te volharden. We staan vaak onder grote druk om uw naam te verloochenen, om het geloof af te zweren. Heere, houd ze staande. Gedenk ook allen die thuis achterbleven. Ach Heere, wat een lijden is er in deze wereld door het geloof. Meer dan 100 miljoen van onze broeders en zusters lijden zwaar vanwege het geloof. Wij zijn een uitzondering. Geef dat we juist de tijd dan mogen uitkopen. Zolang we de vrijheid nog hebben om eruit te halen wat erin zit. Om toegerust te worden. Dat als ook in ons leven de vervolging toeslaat, dat we niet van de kaart zullen zijn. Maar weten, zoals apostel Petrus zegt, dat we daartoe bestemd zijn. Zodat we vruchten zouden dragen voor u. We danken u voor alles wat u ons vanmorgen gegeven hebt. U was in ons midden, door woord en door geest. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Geef dat uw woorden mee mogen gaan, onze levens veranderen zullen. En dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Vergeef, Heere, wat niet goed was in deze dienst. Was het weg met uw bloed. Zegen uw werk. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is gezang 481 vers 1, 3 en 4. 481 vers 1, 3 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.